Radio 1. Cornel de Klerk. Wonderland.
2 jaar geleden hebben ze er een einde aan gemaakt, er een punt achter gezet, de snaar doorgeknipt, de nieuwe snaar. Maar we gaan vanavond terug naar het jaar 1989. Toen was de nieuwe snaar bekend om zijn knappe theatershows in Vlaanderen, in Nederland, zelfs in Frankrijk en Duitsland. Ze stonden zelfs op het Roskilde Festival in Denemarken. Radioshows in België, nieuwjaarsshows, elke week verschillende optredens, heel drukke agenda. In de zomer van 1989 trokken Jan de Smet, Chris de Smet en Geert Vermeulen met hun producer Jean Blouten de studio in om hun tweede album ooit op te nemen, Hakaja. En vanavond hebben ze beslist om zich in deze studio terug te trekken met z'n drieën. En ik mag erbij blijven. Goedenavond, Jan, Chris en Geert.
Goedenavond, Cornel.
Goedenavond. Jullie zijn klaar om de geschiedenis in te duiken?
Ja, absoluut. Met plezier.
Okay. Dan ik ook. We gaan het vanavond over dit album hebben, Hakaja. Daarop staat IJsje Vanille.
Smolt weg in de zon. Een vlek op mijn billen, op mijn pantalon. Een ijsje vanille smolt weg in de zon. En iedereen stikken van het lachen.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.
Er zat in ons midden een jong meisje dat ik enig aanbidde, ik enig aanbad. Ze lachte het hardst om die verwitte vlek en daar ging mijn wankel image. Maar toch kreeg ik aandacht door die vuile vlek. De volgende maandag trakteerde ze met krijg hetzelfde ijsje op dezelfde plek. Ze is nu mijn meisje Maria. Maar toch kreeg ik aandacht door die vuile vlek. De volgende maandag trakteerde ze met krijg hetzelfde ijsje op dezelfde plek. Ze is nu mijn meisje Maria. Ze is nu mijn meisje Maria. Ze is nu mijn meisje Maria.
Er wordt hier alweer gelachen.
Ja, ja.
Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Goedenavond, hallo. Geert, Chris. Goedenavond, Jan ook. Komt het allemaal opnieuw terug op dit moment?
Het is aan het terugkomen.
Ja, ja.
Het is lang geleden, want ja, we beluisteren onze eigen platen natuurlijk niet.
Ja.
Dat is allemaal achter de rug. Maar we worden er wel af en toe op gewezen door andere ja, mensen die het wel appreciëren. Hè.
Maar het moet toch van diep komen, hoor. Ja.
Is het echt waar? Het is natuurlijk
ver.
26 jaar geleden of zo.
Ja. Ja, maar ik denk, in het geval van IJsje Vanille, denk ik dat ik de tekst nog integraal zou kunnen zingen, denk ik.
Dat wel.
Ja, dat hebben we ook nog lang gezongen.
Oh ja, dat is het. Ja. Ja.
In diverse talen.
We zullen straks de microfoons ook een paar keer laten openstaan.
Ja.
Kunnen jullie dat bewijzen? Die titel, Hakaja, daar heb ik een aantal discussies over gehad hier op de redactie. Of het nu Hakaja of Hakaja of Hakaja moest zijn. Waar komt die vandaan, Jan?
Die komt uit een plaat van Spike Jonze. Namelijk The Flight of the Bumblebee, waar iemand probeert trombone te spelen, maar die heeft na een paar seconden al een niesbui. En dan ontstaat er een ongelooflijk gelach. En die kan zijn trombonesolo nooit voleindigen. En die niesbui, dat is in feite het woord. Dus je hoort in één keer...
Hakaja, hakaja. Okay.
En vandaar komt die naam.
We hebben die solo opgeduikeld uit de archieven. Okay. We zullen even luisteren. Er is al wat voorpret. Ja.
Virtuoos wel, hè?
Amai. Absoluut.
Ja. Ja, en dan stopt het niet meer.
En dan stopt het niet meer, ja. Dit is een soort van lachband die later nog voor de FC de Kampioenen is gerecupereerd.
Ah, right.
Die blijft doorgaan. Goed, Hakaja dus, gebaseerd op deze Nisolo.
Ja. Dat is een van de gezellige momenten dat ik mij nog herinner als wij in Frankrijk in die tijd op tournee waren, dat we s'avonds, en Jan had veel video's bij van Spike Jonze, dat we dan samen met de techniekers met een glaasje en een sigaretje naar die video's hadden te kijken en dan werd dat serieus nacht en ja, dat was echt wel tof.
Dat was meteen duidelijk dat het deal
inspirerend ook.
Ja, absoluut.
Jullie zijn dan de studio dus ingedoken. Ja. Dat was in Herent, in de Impuls Studios.
De gebroeders Bever.
Oké, de gebroeders Bever. Oké, kijk. Die hadden daar een dam gebouwd en een studio. Nu, jullie huisproducer was daar ook, Jean Blouten.
Ja.
Die had ook al hartelijk gefotografeerd, geproduceerd, jullie plaat ervoor. Wij zijn bij hem op bezoek geweest.
Ah, fantastisch.
En hij herinnert zich nog heel veel uit die periode.
Bij de Nieuwe Snaar was het zo dat hun songs vooral uitgewerkt werden naar het podium toe. Dus die duurden allemaal 6-7 minuten om daar een act rond te bouwen. En ik moest die dan inkorten. Dat was niet altijd evident, want dat deed hen wel eens pijn. Maar ik had aan de platenfirma beloofd van de songs radiofähig te maken. En daar hadden ze toen echt wel oor naar.
Ja, radiofähig, mooi woord. Chris, hoe ging dat, zo'n plaat maken? Want ja, jullie hebben natuurlijk nummers geschreven voor op het podium.
Ja, het was zo dat we bij de eerste plaat die we met Jean gemaakt hebben, hebben we ook alles zelf ingespeeld, maar Jean heeft dan de synthesizers gedaan. We hebben heel veel met ritmeboxen gewerkt en vanwege de budgetaire, er was geen budget voor, bij die tweede plaat, bij die Arcadia-plaat, hebben we geopteerd om dus echt een warme klank te maken en met echte muzikanten te werken.
Ja.
En dan was het de kwestie van, het opzet van de plaat was eigenlijk een ode aan alle orkesten van de wereld, van verschillende muziekstijlen. Dat was zo de opzet. En Jean bracht ons dan altijd in de stemming om, jongens, nu... We hebben nu zo pas vertoefd op het zeer zonnige Hawaii, maar voor het volgende nummer moeten we toch helaas naar het strenge Duitsland.
Ah ja, okay.
Waar zo schepte hij sferen en zo maakten we dan die... Ja,
het is al duidelijk op de plaat, want het zijn hele andere sferen inderdaad, heel verschillende genres die aan bod komen ook. Het deed pijn, zei Jean. Wat bedoelt hij daarmee, Jan? Zat het er toch wat op soms?
Ja,
compromissen gesloten?
Maar dat ging toch heel... wij luisterden heel goed naar Jean, want wij wisten dat hij toch wel een meester was. Hij had fantastische nummers geproduced al, dus we hadden alle vertrouwen. En in feite hebben we daar niet echt veel over gediscussieerd. Dat in de ogen van Jean deed dat misschien bij ons veel pijn, maar...
De pijn zat er meer in dat wij... Het ging over justesse.
Ja?
Hij stond op dat het echt mooi samenklonk en dat het juist moest zijn. En wij waren een live groep met fratsen en acts. En de muziek was dikwijls ook...
Ten dienste van de act.
Ja, tuurlijk. Ja.
Een beetje slordig.
Ja. Ja. Ja.
En om onszelf helemaal in de sfeer te brengen, hebben we ook allemaal aparte namen bedacht voor de groepen die toen speelden. Dus wij waren zelf de groep die het altijd speelde, maar we dichten onszelf nieuwe namen toe. Een beetje zoals Solwax, de gebroeders De Walen, dat hebben gedaan voor die film. Ik zal een paar namen debiteren, want ze staan achter op de
hoes. Je hebt de vinylplaat ook mee. Hè? Ja.
Dus het Hawaïaanse nummer wordt dan gespeeld door Les Trois Sympas. Die Duitse barmuziek werd gespeeld door het Trio Combo.
Okay.
En dan hadden we ook nog een rock'n'roll nummer en dat werd gebracht door Met de Tikfout, inclusief Rita and His Rhythm King.
Rita
and His Rhythm King. Ja, Rita was dan een meisje.
Ja.
En dan hadden we nog een doo-wap nummer. En toen waren we gekleed in nogal coole kledij, zie ik hier. En toen heten we Kurt, Erwin en Dre.
Ja, kijk, die namen worden nog steeds onderling gebruikt, hoop ik. Ja. Jullie hadden ook trouwens enkele nummers opgenomen om reclame te maken voor jullie show, eigenlijk. Want zo werkte het ook wel, dat de verhouding zo was, dat de show het belangrijkste was. Ja. En die CD die kwam er een beetje bij. Of zo, zo zie ik het toch.
Zo hebben we altijd gewerkt wel. We hebben eerst de nummers een jaar lang, of toch minstens een seizoen lang, laten roderen op het podium. En dan waren we pas klaar om ze op plaat te zetten.
Eén seizoen lang? Gewerkt.
Ja, een seizoen lang.
Dat
ja.
betekent dat als mensen naar de zaal kwamen, dat zij die CD ook nog niet konden krijgen.
De CD van de vorige voorstelling. Ja.
konden intekenen dan. En ja. het was eigenlijk ook een beetje een commercieel gezien van onze manager. Dat is, dan komen jullie toch twee keer in het nieuws.
Ah ja.
Met een nieuwe show.
Wat we wel deden, dat was bij de, vlak voor de première van de show, dan namen we een single namen we wel op. Ja. Heb ik in de archieven ontdekt.
Ja, oké, okay, goed. We zullen eens luisteren naar een van jullie hits op deze plaats. Dat mag ik toch zeggen. The 1000 Kings of Rock'n'Roll.
Jaren 50 en het duurt nog altijd voort. Leeft het allergrootste misverstand wat ik ooit heb gehoord. Ik zal het nooit kunnen begrijpen waarom op heel de wereld al een dikke blanke wordt geprezen als de king of rock and roll. Hij zong ook van die domme liedjes, o solo mio, o sirene. Terwijl hij dikwijls vele jaren van het podium verdween. Hij stak zijn hele lijf voortdurend met miljoenen pillen vol. En dat noemen ze vandaag nog steeds de king of rock'n'roll. Het was een radicale dwaling waarschijnlijk van een journalist. Die op een of andere wijze zijn echte roeping had gemist. Hoewel het tegendeel bewezen is, houdt iedereen nog vol. Die boerenzoon uit Juppelo is toch de king of rock'n'roll. Ik denk bijvoorbeeld aan de Coasters, de Flamingo's, de Moonglows, Buddy Holly en de Crickets, de Delvikings en de Crows, de Silhouettes, de Race, Chuck Berry, de Clovers en de Oreos. Ze hebben evenveel verdiensten als de King of Rock'n'Roll. De Gladiola's, de Doodroppers, de Eldorado's, de Five Keys, Benny King en de Drifters, Eddie Cochran en de Everlys. Met al die diamanten stemmen, zongen ze 1000 platen vol. En daarom zijn er nee niet één, maar 1000 kings of rock'n'roll. De Gladiola's, de Doodroppers, de Eldorado's, de Five Keys, Benny King en de Drifters, Eddie Cochran en de Everlys. Met al die diamanten stemmen, zongen ze 1000 platen vol. En daarom zijn er nee niet één, maar 1000 kings of rock'n'roll.
Met zo'n lekker riffje op het einde nog aan. Ja, dit is een van jullie hitjes geweest.
Dat, ja, ja.
Maar het heeft ook tot controverse geleid.
Controverse bij de Elvis-liefhebbers. En zelf controverse bij mezelf ook. Want als ik het een tijdje geleden terughoorde, dacht ik van, ja, dat refrein klopt in feite niet. Al die name-dropping, dat was zo'n beetje jongensachtige brani van toen. Huh? Om te laten horen, voilà, die ken ik allemaal. Maar in feite zit daar heel veel doo-wop groepen tussen, R&B groepen. Dus het zijn geen kings of rock'n'roll. Dus oh ja, okay. Ik zal dit nummer nooit van mijn leven nog zingen.
Oké, okay, ja, dat is wel straf.
Daarom dat ik het moest zingen.
Ja. Ja. Maar je hebt zelfs nog een van die, want je hebt nog een van die lezersbrieven bijgehouden, Chris. Ja. Van mensen die echt boos waren, oprecht boos, want Elvis is nu eenmaal de king of rock'n'roll.
Ja, we hebben daar echt een heilig huisje aangevallen. Ik zal even citeren. Dus ik spreek nu als een Elvis van. Ik wil een akkoord aangaan met de nieuwe snaar van zodra ze evenveel plaatsen hebben jaren verkocht, evenveel publiek hebben als Elvis Presley, dan wil ik ze persoonlijk feliciteren en dan mogen ze zoveel kritiek uit als ze willen. Maar zolang ze het bovenvermelde niet kunnen evenaren, zou ik willen dat ze zwijgen. Ja. Als je publiciteit kan maken over onze optredens, zijn allemaal uitverkocht, maar ze treden nog arm op voor maximum 600 man. Elvis, die treden op, zo staat er, treden op, voor minimaal 10.000 man. Tot hier een Elvis van die op zijn hart is getrapt door een stelletje parochiezangers.
Oh ja, dat voilà. Is snoeihard.
Maar het is goed gekomen.
Het is goed gekomen?
Ja, het is goed gekomen, want we hebben op onze laatste CD, in onze laatste voorstelling, hebben we een vertaling gezongen van een lied van Richard Thompson. En dat gaat over Elvis Presley.
Okay.
En ik heb formeel excuses gekregen van de Elvis fanclub en we hebben het goed gemaakt. We liggen terug in de bovenste schuif.
Dat liedje, dat heette The King, hè?
De King, ja, dat heette de King.
Niet onbelangrijk.
Ja. Jullie hebben jullie alleszins niet laten vangen aan het idee van één King of Rock'n'Roll. Er zijn er verschillende. Dat hoor je ook aan de verschillende stijlen op de plaat. Jullie zijn al die dingen gaan opzoeken. We hebben daar ook met iemand anders over gesproken. Met Guy Brulé, de baas van de platenfirma EMI, die echt in jullie geloofde in die tijd.
Er komen heel veel stijlen aan bod op de verschillende platen van de Nieuwe Snaar. In hun omvangrijke repertoire heb je echt heel veel dingen. En ik denk toch wel dat dat voor een groot stuk de keuze van Jan is. Maar hij weet het dan om te zetten, ongetwijfeld met de hulp van Geert en Chris en later nog Walter, naar die eigen klank. En niet alleen de eigen klank, ook de eigen wereld van de Nieuwe Snaar. Maar ik denk dat Jan inderdaad de man is die heel veel dingen zocht en samenbracht en dan kneden met de anderen tot de eigenheid van de Nieuwe Snaar.
Ja, Jan?
Ja, wat kan ik daarop zeggen?
Ik weet niets, ja.
Ik weet dat EMI in ons absoluut geloofde, want ik heb daar bewijzen van. Ja. Ze hebben van deze LP hebben ze 5 singles getrokken. Dus feitelijk 10 nummers van die LP, van de 13, zijn op single uitgebracht, waarvan er geen eentje de top 40 heeft gehad.
Dat is een beetje pijnlijk natuurlijk. Ja. En hoeveel nummers staan er dan nog op die niet in single zijn uitgebracht?
3, hè?
3 nummers. Ja. Ja.
Maar het was ook de periode van VTM. Hè? VTM was dat jaar ook opgericht, met als vlaggenschip 10 om te zien.
Uh-huh.
En ja, dan moest de Vlaamse muziek kwam terug heel hard aan bod in de media. En ja, er moesten singles gemaakt worden. Maar wij hadden steeds het gevoel dat hoe meer we in 10 om te zien kwamen, hoe meer onze platenverkoop stagneerde.
Oh ja.
onze fans die namen het blijkbaar niet dat wij ons verlaagden tot een fenomeen als 10 om te zien.
Commercieel fenomeen,
voilà,
absoluut.
Ja, dat was zo toch in die tijd het begin van... Ja. Ja, het was een zeer andere tijd natuurlijk.
Ja, absoluut wel.
Ik herinner me dat we altijd met tegenzin naar de studio, eerst in Denderleeuw en dan naar de Manhattan in Leuven gingen.
Ja.
Omdat we wisten dat we daar in een totaal andere wereld zouden terechtkomen.
En moesten playbacken.
En moesten playbacken, absoluut. Ja, ik weet nog bij het nummer, ik dacht... was nu IJsje van Nee, IJsje van Nille, dat er een bepaald moment had de regisseur bedacht, er moeten bongo's naar beneden komen.
Wat zijn die bongo's? Ja. Wat zijn bongo's?
Zijn...
Kleine trommeltjes.
Allee, kom al.
Bongo-bons. Bongo-bons.
Nee, bongo's, Zuid-Amerikaans percussie-instrument.
Ja, omdat die ook te horen waren.
Ja, die waren te horen. Maar die kwamen dus vanuit een plafond. En het moment dat die begonnen te... zakken, steeg daar een ongelooflijk applaus uit die menigte dat wij niet begrepen waarom applaudisseren. En dat was omwille van die bongo's die vanuit de hemel als manna naar beneden.
Dat zijn nog even bijzondere momenten. Ja.
Een heel korte repliek mag geven op Guy Brulé, dat voor zijn hartverwarmende woorden, want dat klopt wel, hij geloofde echt in ons en heeft ons heel hard gesteund in die tijd. En wat hij zegt, dat klopt ook, volgens mij ook wel voor die tijd dat Jan toen de nummers aanbracht en ook veel schreef. En dan samen met anderen.
Ja, tuurlijk. Want...
Maar na een verloop van tijd is dat ook wel een beetje die balans is wel gaan... heeft zich ook wel wat rechtgedrongen. De laatste show zat Jan ook wel wat met writer's block. En dan hebben wij ook beginnen schrijven. En zo. Dus eigenlijk is alles zo'n beetje in balans gekomen. Na 20 jaar en toen was Guy Brulé al een beetje...
Alweer verdwenen.
Ja.
Het zicht verdwenen. Want, hoe zat het dan, Geert? Hoe komt het dan? Er zijn heel veel invloeden in die platen. Jullie hebben het net zelfs gezegd. Heel bewust ook. Mm-hmm. Hoe komt het toch dat er een soort van lijn... dat wel door te trekken is. Een duidelijke nieuwe snaarsound in zit.
Omdat we dat allemaal met liefde hebben gespeeld. We hebben feitelijk ons nooit gewaagd aan parodieën of gelachen met bepaalde muziekstijlen. Maar we hebben het altijd met heel veel liefde, respect en ja, professionalisme, zeg maar. Hè.
Ja. Ik denk dat dat vooral met de stemmen te maken heeft of zo. Herkenbare stemmen, de samenzang. Ja. Want qua muziek hebben we zowel ook soort etnische dingen opgenomen als zigeunermuziek, als rock and roll. En, ik bedoel, ja, heel veel stijlen, hè, maar...
Oké. Okay. Ja, ik denk dat de producer daar niet een niet te onderschatte rol in gespeeld heeft.
Kan ik me inbeelden, ja.
Het is gewoon van een... Langs alle kanten een grote liefde, zowel van onze kant als van Jean zijn kant, een grote liefde voor verschillende muziekstijlen.
Ja.
En niet proberen te imiteren, maar ze het proberen te assimileren eigenlijk.
Ja, oké. Okay. Kijk, zullen we ondertussen even naar Hawaii gaan?
Ja.
Oké, okay, goed. De Ego Boogie is dit, van Nieuwe Snaar uit 1989. Staat op Hakaja.
Hij keek toevallig even in haar richting. Oh, ze glimlachte en nam een sigaret. Een sigaret.
Ze scoorde, want hij gaf direct een vuurtje. En in gedachten lag hij al met haar in bed. Hij vroeg haar of ze zin had om te dansen. Want er startte net een knaller van een plaat.
Een hele fijne
ze
plaat.
Ze kende het was de Ego Boogie. Dat is de plaat waarop de Ego Boogie staat. Ze dansten lekker op de Ego Boogie. Hij gaf haar kleine likjes in haar nek.
Likjes in haar
handen
nek.
Op haar rug voelden geen sluiting. En dat vond hij wel helemaal te gek.
Ooh! je had een mooie hond, groot en sterk en heel gezond. Maar wat ik veel mooier vond, was haar poesje. Liesje stuurde soms haar kat, niet zo prettig vond ik dat. Want wat ik veel liever had, was haar poesje. Toen ik het leerde kennen, was soms nog een beetje schuw. Maar nu laat het zich verwennen, zelfs al streel ik het soms wat ruw. Ik lag met Liesje in het bos, lekker in het zachte mos. En opeens wat liep daar los, was dat poesje. Ik heb het dadelijk gestreeld, ik heb er uren mee gespeeld. Nee, ik heb mij nooit verveeld met dat poesje. Toen het weer in de buurt was, riep ik dikwijls poesje maal. Ik heb spekje voor je bekje, dus poesje, kom maar gauw. Denk niet dat ik mij ooit bekloeg, als het weer om aandacht vroeg. Want ik kreeg maar nooit genoeg van dat poesje. Ook ik kreeg maar nooit genoeg van die kant.
Liesjes Poesje van De Nieuwe Snaar zit nog steeds in de studio. Goedenavond, Geert, Chris en Jan.
Hallo.
Het is een oud nummer, My Girl's Pussy, ja. Uit de jaren 30.
28.
28.
Ja. Harry Roy. Ja.
Een heel knap nummertje. Humor. Het zit doorspekt, heel deze plaat met humor.
Dubbelzinnigheid ook.
Dubbelzinnigheid, ja, want het is inderdaad. My Girl's Pussy en Mijn Poesje. Daar had Jean Blaute ook een heel duidelijke mening over humor in muziek.
Humor in de muziek moet je eigenlijk vermijden, tenzij je Frank Zappa heet, of Spike Jones, of de Bonzo Dog Band, of De Nieuwe Snaar. Zij konden dat, maar om het te vereeuwigen op plaat moet je opletten. Want als je twee keer een muzikale grap hebt gehoord, dat is hetzelfde als een verbale grap. De grap werkt maar één keer. En dat vermeden we. Ik was daar heel streng op. En zij ook. De humor moet in de tekst vooral zitten. En de vrolijkheid in de muziek, maar niet de grap.
Is dit het verschil tussen op een podium staan en muziek op een plaat brengen?
Ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft. Ja. Jean heeft dat heel goed geanalyseerd, mag ik zeggen.
Ja, hoe werkt dat dan als je dat moet omdraaien? Want jij kan me inbeelden dat als je op een podium staat en je speelt viool en je trekt daar wat gekke bek bij en je speelt dat leuk en snel, dat is humor.
Ja.
Maar dat zie je natuurlijk niet op een plaat. Hoe vertaal je die dingen?
Niet.
Kan dat?
Ja, het heeft veel met de intentie, hè, van wat willen doen met zo'n nummer. Er zijn verschillende muzikaal-humoristische acts die je na één keer doorhebt.
Ja.
En waar dat je dan achteraf ook meer kunt mee lachen. En dat is iets dat we met die in Hakaja, en in feite over heel onze carrière, hebben geprobeerd van te vermijden ook. Dat die platen toch beluisterbaar bleven. Hmm. Ook als je de show al gezien had. En ja, daarom hebben we altijd wel fijne muzikanten aangetrokken en een goede producer ook, ja. om die dingen in goede banen te leiden. Want zelf hadden we daar soms wel uiteenlopende ideeën over. Ja. En Jean heeft dat altijd ongelooflijk in goede banen geleid.
Hoe kwamen jullie eigenlijk bij dit soort nummers uit? Want dit is natuurlijk een cover, dat zit al wat humor in. Maar die andere nummers hebben jullie zelf geschreven of hebben jullie met mensen samengeschreven? Hoe pakten jullie dat aan? Hadden jullie daar discussies over humor? Over deze, lachen?
De teksten op deze plaat zijn feitelijk. Er zijn heel veel teksten van Hugo Matthijssen die we toen net hadden leren kennen.
Ja.
Op voorspraak van Edwin Bries, een producer van Radio Antwerpen. Die had ermee gewerkt en die zei, dat is wel iets voor jullie. En Hugo was toen bij lange nog niet op het podium bezig. Je had een duo, De Konijnen, samen met Mark Kruithof. En die hadden een cassetje gemaakt en daar stonden bijvoorbeeld IJsje Vanille stond daarop en De Postbode stond daarop.
Okay.
En dat waren toch wel een manier van tekst schrijven die ik zelf nog niet kende. Ik heb heel veel geleerd met Hugo samen te werken. En ook met dokter Andus P natuurlijk.
Ja, dat is zullen we straks over hebben. Maar is dat nu eens moeilijk om daar... Want ik kan me inbeelden, als je dan teksten aangeleverd krijgt, dan nog kan er een discussie ontstaan. Jullie zijn met drie. Wordt daarover gepraat? Kan je daar eigenlijk redelijk over praten? Over zo'n...
Ja, maar ik denk dat het vooral ligt dat wij discussies hadden over de grens. Hoe ver kan je gaan? En, want bijvoorbeeld met liedje, Liesje Poes, wat ik zeker zo leuk aan vind aan de tekst, is eigenlijk de muziek en die schuifluit daarbij.
Ja.
Ik denk dat weinig groepen daar zullen opgekomen zijn door een schuifluit of een schuiftrombone te gebruiken. En dat zijn die dingen, dat is zo die grens van geestigheid. Weet je, dat is, de humor, we hebben nooit niet gehouden van echte platte humor, daarom hebben we ook nooit echt in Duitsland...
Is dat zo? Duitsland is
ja,
plat?
Ja, we hadden een Duitse cd ook en... En, maar dat pakte niet in Duitsland.
We hebben er nog allemaal.
Als er mensen luisteren die goed Duits begrijpen.
Ja. Nee, het is dus wat dat ook in die teksten van Hugo, die teksten die zaten heel goed in elkaar. En er zat altijd, dat was toch hier en daar, zat dat toch altijd een hoekje af. Zo. Ja. En dat maakte het, ja, dat in die tijd konden wij dan nog niet zo'n teksten schrijven. Ja.
Zullen we eens luisteren naar een van jouw nummers, Jan?
Slaven in zijn kamer binnenkwam. Met het bericht dat er een dame binnenwipte, die hem terstond deed denken aan een oude vlam. Het was Francine, ze werd de schat van de farao. En van origine werd ze de farao zijn schat. Zij was een van de Bedouïne, ze werd de schat van de farao. Aanblik van haar uiterlijk deed hem verstijven. Dit was de vrouw waarop hij zo lang had gewacht. Zijn interesse om meer geld binnen te rijven werd zonder tralen tot het nulpunt teruggebracht. Zijn hele leven zou hij aan haar liefde wijden en zijn bezittingen verdwenen één na één. En sindsdien leefden ze gelukkig en bescheiden en samen gingen ze van deze wereld heen. Ze heette Francine. Ze was de schat van de farao. En van origine was ze de farao zijn schat. Zij was een van de Bedouïne. Zij was de schat van de farao. Go Ali Akbar, go! Zocht een groep archeologen naar de restanten der Egyptische cultuur. Zij konden allen op beroepservaring bogen. Ze onderzochten elk voorwerp heel secuur. Maar bij het delven naar die waardevolle zaken, zo'n desillusie hadden zij nog nooit gehad. Al wat ze vonden was een uitgerafeld laken, waarin eens de mummie van Francine zat. In deze ruïne schat van de farao. Het was Francine, zij was de farao zijn schat. Het was nogthans niet te voorzien, schat van de farao. Want aan het einde van het verhaal was er zelfs geen gouden kraal en ook geen stenen van opaal. Laat staan een koninklijke zaal of maar een beetje pracht en praal, zoals een goudvergulde schaal. Wat er nog restte van de farao zijn schat in deze ruïne, vond men de schat van de farao. Het was Francine, zij was de farao zijn schat. Het was nogthans niet te voorzien, schat van de farao.
De schat van de farao van de nieuwe snaar. Ja, ik heb eens door jullie programma van die tijd gebladerd, door jullie, ja, hoeveel, jullie agenda's eigenlijk. Dat was bijzonder druk. Jullie waren bijna de hele tijd onderweg. Toch?
Dat klopt, ja. Ja. Ja, ik heb daarnet in mijn boek zo nog eens een fragment opgeduikeld. En dat is van januari 89 of zoiets. Of ja, allee, maakt niet uit. En, waarin dat we dus op 7 dagen tijd 11 voorstellingen gespeeld hebben op 5 verschillende plaatsen. Dus daar zijn dus ook overdag schoolvoorstellingen bij geweest. Dan moet je dan ook nog bij rekenen dat we toen in die tijd zelf onze eigen techniekers waren. Dus wij stelden zelf op, wij braken zelf af, wij reden zelf met de bus. Mm-hmm. Dus wij maakten toen zeer lange dagen.
En dat is waanzinnig. Hoeveel jullie toen optraden natuurlijk. Ja. Heel veel succes in zalen. Maar jullie hadden bijzonder weinig hits. Daarover heeft Guy en Jean hebben het daarover.
Ik ben bij wijze van oefening deze morgen nog eens gaan kijken naar Ultratop. Vul in de nieuwe snaar. Wat staat er in de hitparade? Wat heeft er in die 30 jaar in de hitparade gestaan sinds ze begonnen zijn? Bijna niets.
Ik denk dat ze als groep niet appelleerden bij een publiek dat commerciële plaatjes kocht. Ik denk dat de mensen de nieuwe snaar toen echt nog zagen als een beetje een marginale theatergroep.
Ja, een straffe uitspraak van Jean Blouten. Guy Brulé was natuurlijk de platenbaas, die checkt natuurlijk Ultratop meteen. Uh-huh. Ja, jullie stonden in die tijd wel op plaats 6 in het lijstje van Humo's Popol. De 6e populairste band van Vlaanderen, dat is niet slecht.
Godverdorie.
Dat is toch niet slecht, toch?
Ja, absoluut.
In die tijd, 1990. Maar toch verkochten die platen niet. Hoe komt dat?
Ja, wij hadden een zeer sterke live reputatie. En mensen die zeiden mij altijd achteraf, ik koop die plaat toch niet, want ik mis jullie gezichten.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Ja.
De theatershows, die waren belangrijk.
Ja, Jullie moeten zien.
Ja, maar dat heeft dat natuurlijk voor ons de prettige consequentie, dat we heel veel konden spelen. Ja. En dat deden we eigenlijk het liefste ook, live gaan spelen.
En die cd's, die platen, want dat waren natuurlijk ook nog vinyls in die tijd, die werden verkocht in die zalen.
Na de voorstelling. Ja, wij na een show van 2 uur hebben we ons zelf altijd opgelegd om vlak na het bisnummer, om vanuit de zaal naar de foyer te gaan.
En duidelijk zichtbaar.
Daar stond ons platenstandje. En daar hebben we dan onze commerciële kant even laten gaan. Dat was af en toe moeilijk, omdat na zo'n voorstelling zijn dat toch wel moe. Langs de andere kant had het natuurlijk ook het voordeel dat je goed kon zien wie er in de zaal zat. En dat je af en toe je kameraden tegenkwam. Mm. En dat is
persoonlijk contact met de mensen die komen zien. De mensen hebben dat ook heel graag, dat ze eens een hand kunnen geven of iets kunnen zeggen. We hebben dat eigenlijk heel onze carrière gedaan. Altijd plichtsbewust na de voorstelling. Ja.
We hebben ooit een keer geprobeerd van er iemand anders, dat wij dus gewoon in kleedkamer bleven en dat er iemand aan ons standje stond en wat gebeurde, de mensen kwamen platen terugbrengen.
Waar? Vreselijk.
Nee, maar dat, zoals misschien deze plaat onze doorbraak, of onze kleine doorbraak LP genoemd mag worden, is volgens mij nog zeker zo belangrijk het jaar ervoor met de vorige show, dat wij eigenlijk, onze echte doorbraak volgens mij was nog altijd de Bronzen Roos van Montreux. En dat was een inzending, dat was een gecapteerde theater of
naar televisie vertaalde live show.
Ja, ja.
Die de Bronzen Roos. En dat is inderdaad
inzending van de BRT, onder leiding van John Herburen.
Ja, want het effect van dat was dat we toen op alle tv-programma's geweest zijn met heel veel, ontzaglijk veel media-aandacht hebben gekregen. Het directe resultaat daarvan was dat al onze zalen vol zaten vanaf die moment.
Absoluut.
Dat is zo.
Nu, die show, dus we hebben het daarnet al gezegd, die nummers die hier op deze cd stonden, die speelden jullie al veel langer. En die teksten, die kwamen van een heel bijzonder persoon.
Wat ik vooral heb onthouden is hun fantastische creatieve samenwerking met de unieke Hugo Matthijssen. De teksten van Hugo, die konden zij naar hun wereld zetten, dat je toch de nieuwe snaar voelde en hoorde met de ziel van Hugo Matthijssen, de kunde, de genialiteit van Hugo Matthijssen. Zij waren de beste uitvoerders van zijn werk.
Hoe verliep die samenwerking met Hugo? Hoe werkte dat, Jan?
Dat werkte heel, heel goed. Hugo heeft dezelfde zin zelfs ooit uitgesproken. Van, ergens in een interview heb ik gelezen van de Nieuwe Snaar zijn feitelijk de beste uitvoerders van mijn werk toen.
Ja.
He, want ik spreek nu niet over de Clément Peres exposition, dat is weer iets helemaal anders. Maar die samenwerking, die verliep zonder problemen ook.
Want je zegt net, hij had eigenlijk al een enkel van die nummers zelf opgenomen.
Ja, ja, ja. Met de konijnen, soms met andere melodieën. Het was een beetje in de Cold Wave-stijl toen, zo heel minimaal.
Ja.
En dat paste natuurlijk niet bij het vrolijke trio dat hier voor u zit. We hebben dat dan, sommige dingen hebben we nieuwe muziek opgezet. Andere hebben we gewoon gelaten zoals ze waren.
Ja.
En dat heeft ons absoluut geen windeieren gelegd.
Zeer straf. En een jaar later kom je dan zelf met een plaat, hè, Hugo Matthijssen.
Ja. Ja.
Er staat ook een ander bijzonder nummer in van Dr. Anders P. Want dat was een van jullie grote helden ook, toch?
Ja, maar dat nummer heeft hij in opdracht van ons geschreven.
Oh ja, dus dat hebben jullie echt
gevraagd. Wij hadden zo'n heel... jazzy lounge-melodie, die Schöne Müllerin. Mm-hmm. Daar was geen titel voor. En ik heb die melodie opgestuurd naar Heinz en hij heeft toen dit... Ik zei, het moet een beetje Duits klinken.
Ja.
En heeft gewoon een volledige Duitse tekst gemaakt.
En dat werd een heel mooi liefdesliedje.
Absoluut, ja.
Een ander voorbeeld van een nummer dat erop staat, is De Postbode. Dat is een nummer dat ook heel veel succes heeft gekend, toch? Dat was een populair nummer.
Dat is echt integraal Hugo Matthijssen. Zowel tekst als melodie, dat bestond in die vorm. Maar Jean heeft daar zijn producerschap op losgelaten en heeft daar violen en cello's bij gedaan. En dat is dus uiteindelijk een nieuwe snaarnummer geworden.
Als je ze ziet.
De postbode van de nieuwe snaar. Je hoort er toch een beetje de invloed van Hugo Matthijssen toch nog steeds in. Hè?
Het is duidelijk een nummer van hem.
Ja. Staat op Hakaja, Guy Brulé en Jean Blouten. Guy Brulé, jullie platenbaas toenmalig. En Jean Blouten, de producer, die wilde nog iets zeggen over jullie muzikantenschap in die tijd.
Ik herinner me zeer goed als je die programma's van de nieuwe snaar zag, dat het heel leuk was om te kijken. Tegelijkertijd, als je daar heel kritisch naar kijkt en luistert vooral, dan hoor je natuurlijk wel een aantal muzikale mankementen, eventueel stemmen die niet mooi volleerde zangstemmen zijn, de instrumenten bespelen waar af en toe wel eens een valse noot van, wat live allemaal kan, maar op plaat kan dat natuurlijk niet.
De nieuwe snaar maakte op podium naar het publiek toe een onuitwisbare indruk als virtuozen. Nu, als we echt eerlijk moeten zijn, dat waren ze niet, maar ze konden dat enorm evokeren, uitbeelden, het u doen geloven. Maar ze waren wel virtuozen in creativiteit.
Ja, Guy Brulé was een beetje streng voor jullie, vond ik.
Oh, nee. Uiteindelijk heeft hij gelijk. We hebben dat altijd zelf ook gezegd. We zijn virtuozen in het verbergen van onze onkunde.
Ja, dat is mooi. Ja, dat is ook belangrijk. Maar hoe hebben jullie dat als virtuozen in creativiteit, zoals Jean Blouter dat dan zegt, op de plaat opgelost? Want wel, daar moet het allemaal heel goed klinken, natuurlijk.
Dat was het moeilijke ook altijd. Dan hebben wij...
Ellenlange sessies. ja,
20... Pre-productie.
Ja, 20 keer repetities. 20 keren opnieuw proberen. En dan, ja, dan lukt het zeker niet. Ja. Een uur afkicken en dan nog eens proberen. Het was echt heel veel... Het was hard werken, hoor, in de studio.
En die hebben ook een aantal mensen uitgenodigd om mee te komen spelen, natuurlijk.
Absoluut, ja.
Ja. Wie waren dat? Die mensen, weet je dat nog?
Ik weet dat wij toen al met Walter Poppeliers als contrabassist hebben geëngageerd. En dat hij dan later, meer dan 10 jaar later, is hij dan in de groep ingelijfd. Ja.
De gastmuzikanten waren vooral de muzikanten waarvan wij de instrumenten niet bespeelden.
Ik
wil met andere woorden zeggen, wij hadden dus onze hoofdinstrumenten waren accordeon, hobo en viool in die tijd.
Ja.
En daar hebben wij toch... Er is toch nooit geen hoboïst komen spelen?
Nee, ik heb allemaal zelf gespeeld.
Ik zal even zeggen wie er allemaal meespeelt.
Stoy Stoffler was leuk.
Ja, inderdaad. Nee, Chris Peters heeft de gitaar gespeeld. Bert Kandries, Walter Poppeliers en dan Hugo Matthijssen zelf ook mee komen spelen.
Een paar fijne solo's. Ja,
heel zeker. Mooie muzieksolo's. Ja. Straffe studiomuzikanten. Zullen we eens luisteren naar De Zwemmer, maar in een beetje een bijzondere versie?
Zee lijkt wel een eindeloze emmer. Dag de zwemmer zwemmend in een truimensop. Hij was uradend al pianostemmer. En hij zwom met forse slagen naar zijn job. Wat was dat eiland ook alweer met die piano? Was het Schiermonnik nog of was het Molokai? Waarom zwom hij niet per taxi of per kano? Naar Gintse, Yamaha, Pechstein of Kauai? Zwemmer zwem, 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 zwem. Zwemmer zwem, zwemmer zwem, 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 zwem. Zwemmer zwem. Bien sûr, ce n'était pas facile. Nager avec des partitions sous les bras. Il aurait mieux fait de ne pas quitter son île, de continuer à y jouer du hautbois. Voilà qu'il reçut des déchets sur la tête, qui lui arrivaient directement des airs. Il provenait d'un couple de mouettes qui déversaient ses ordures à la mer. Nageur, nage, nageur, nage. Nageur nage, nage. El pianista con sus pianos en la playa, con sus colas y teclados de marfil, dijo tiene aquí usted una medalla, porque ha sido usted conmigo muy gentil. Nadador.
El nadador is dit. In het Spaans zou je het nog kunnen, Jan?
Ja, ja.
Echt waar?
Ik vind het zelfs beter klinken in het Spaans dan in het Nederlands.
Ah ja, okay.
Frans viel ook nogal mee, vond ik.
Absoluut, zeker en vast.
Het was de Jan Thijs van de Nieuwsnacht.
Het was in drie talen. Ja. Jullie reisden in die tijd echt wel heel West-Europa af.
Ja. Er is ook nog een Duitse versie.
Een Duitse versie? Ja, die
Der Schwimmer.
De Schwimmer schwimmt.
Ja. Schwimmer schwimmt. Ja. Ja.
Schwimmer schwimmt.
Schwimmer schwimmt.
Moeilijk, hè?
Nu, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Als jullie daar langs gingen, gingen jullie in cafés optreden? Of gingen jullie echt in grote zalen spelen?
Nou, dat was soms in kleine culturele centra, centre culturel. Maison des Jeunes ook, heel veel.
Theaters ook. Gewoon theaters ook.
We hebben ooit de première van Akadje gedaan in het Grand Théâtre de Lille. En achteraf lag onze Franstalige cd in de FNAC in Lille. En die lag daar bij de vogelgeluiden. Ze wisten niet wat ze dat moesten weten.
Dat had te maken met Loesjes Poesje misschien.
Ja, dat had gekund.
Ja, in elk geval, het is niet gemakkelijk om al die vertalingen te doen ook. Ben jij zo'n polyglot dat jij dat...
Nee, maar wij hadden daar personeel voor.
Ah, ja, dat was personeel. Okay,
we moesten het wel zelf instuderen natuurlijk. Ja, dat is wel een gigantisch werk geweest. Ja.
Vertalingen werden heel mooi gemaakt. Het Frans door Yves Dardenne, Spaans door Dirk van Esbroek.
Ja.
En het Duits werd vertaald door Wannes van de Velde.
Okay, dat
zijn vrouw was onze taalcoach op dat moment.
Knap. Ja. Het was allemaal heel erg mooi. Jean Blouten die heeft nog een bijzonder uitspraakje over jullie te doen.
Calypso B is eigenlijk een oude Amerikaanse traditional.
This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. This modern music's got me confused. To tell your friends I'm quite unenthused. I like Pee Wee Hunt or the Great Kong Basie, but can't make head nor tail of this Dizzy Gillespie with his hoop-a-pa-da. Be-a-ba-do-la, beep-bleep-blee, ube 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 jam jilliaba.
Ik heb die pas jaren na onze opname gehoord, die originele versies, op oude krakende platen. Maar de tekst kwam van Wannes van de Velde. Wannes was en is een van Jans grote rolmodellen, idolen. En het was dat ook een grote eer voor de Nieuwe Snaar dat Wannes van de Velde exclusief een tekst voor hen schreef. En dan nog wel die tekst.
Maakt me verward. Het gaat te snel en meestal te hard. Dit nieuwe ritme maakt me verward. Het gaat te snel en meestal te hard. Geef me Pee-wee Hunt of Cab Calloway. Ik hou van echte jazz, maar ik zeg nee, nee, nee tegen dat poepapadoe. Dizzy Gillespie is de schepper van deze stijl, hij en Charlie Parker, Coleman Hawkins, Howard McGee doen ook al mee aan deze folie. Met een Meijer 7 en een 9 bommel wassen ze scoopidooba hun kampjes vol met hun hoepapadoe. Scoopidooba, blip, blip, blio, 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 scoopidoobau, blip, blip, blio, 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 ah, ah. Bobbers met hun kabaal praten een heel bijzondere taal.
Ulia Koo en Ilia Da.
Tenis hallo en tander dada. Zo heet een man een kat en een meid een chick. En stoppen wij een pijp, dan draaien zij een stick met hun oepapadoe. Schoeleboepa, rip, rip, rio, 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 rio. Schoeleboepa, rip, rip, rio, 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 rio.
Calypso B van De Nieuwe Snaar staat op Hakadja uit 1989. De Nieuwe Snaar zijn er nog steeds aanwezig. Geert, Chris en Jan. Ja, het is een tekst van Wannes van de Velde die hier geschreven is.
Een vertaling, ja.
Vertaling.
Ja, het is een vertaling van het origineel. Vertelt wat hier verteld wordt ook.
Ja. Als jullie nu al die nummers hebben gehoord, Hoe voelt dat dan nu, zoveel jaren later? Zit je nu terug in 1989, Chris?
Ja, er komen heel veel dingen terug. Maar ik vind dat, ja, dat ze toch nog een zekere frisheid hebben behouden, die nummers. Het ligt aan de nummers zelf, het ligt misschien aan de productie. Maar ik vind dat ze nog altijd... Allee, het is zeker niet... Ik hoef mij niet te schamen om dit te horen. Allee, ik bedoel, ik kan dit nog gerust aan andere mensen laten horen.
Dat hebben we nu gedaan, hè? Dat wist je toch? Ja, dat is op radio.
Ja, dus ik schaam mij er niet over, over dit programma, ik zal het zo zeggen.
Oké, kijk, ja, dat denk ik ook.
Nou, ik hoor vooral mijn dertiger stem, feitelijk. Ja, die is ongelooflijk gezakt.
Zeker heel proper klinken, wat ik eigenlijk wel fijn vind. Ja, en langs de andere kant... iets te braaf zo.
Te braaf,
en dat brengt me wel terug in die tijd. Ja.
Iets te
braaf. Wij waren ook redelijk braaf.
Brave jongens. Ja.
Alhoewel.
Kijk, nu we zo broederlijk bezig zijn, heb ik nog één vraagje van Jean Blauten.
Lieve Jan, Chris en Geert, kom er nu een beetje overheen. Jan,
dat is de vraag. Zijn jullie nu een beetje... Zijn jullie goed onder elkaar... Hebben jullie elkaar nog graag? Vraagt Jean Blauten.
Ja, natuurlijk. Het is in die zin anders dan vroeger. Vroeger zaten we continu op mekaars lip. Ja. En nu is dat... Ja, mijn broer die zie ik nog regelmatig, omdat ik in hetzelfde dorp woon. En ook omdat ik familie ben van hem.
Ja, met kerstmis en Pasen. Ja.
Ja, maar anders ook nog. De kinderen ook en zo.
Dus, en de rest?
Met Geert die zie ik niet zoveel meer. Ja. Maar ik ben 2 weken geleden nog naar een voorstelling van hem gaan kijken. Kijk, dus mensen die niet on speaking terms zijn, die...
Die doen dat niet.
Die doen dat niet.
Ik wens je nog heel veel heel fijne jaren. Ik wil je ook nog bedanken om langs te komen. Zullen we nog luisteren naar Well Alabama om af te sluiten?
Heel fijn.
Dank je wel. De nieuwe snaar. Tot de volgende keer.
Ja, bedankt.
Vorig jaar. Je bent nog niet gekomen. En ik vraag me af waarom. Toch weet ik dat je komen zou. Want je zei toen toch: ik kom. Ik kom. Dat is wat je zei. Dat zei je tegen mij.
Radio 1.